En we lezen daarna 1 Samuel 6.
Als nu de ark des Heren 7 maanden in het land de Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende: wat zullen wij met de ark des Heren doen? Laat ons weten waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden: indien gij de ark des Gods van Israël wegzendt, zend haar niet ledig weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden, en uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij: welk is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En zij zeiden: 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten der Filistijnen. Want het is enerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden uw spenen en beelden uw muizen die in het land verderven, en geef de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden, en van over uw God, en van over uw land. Waarom toch zou het gelieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaars en de Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, hen laten trekken, dat zij heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neem dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en leg de gouden kleinoden, die gij hem ten schuldoffer vergelden zult, in een koffertje aan haar zijde, en zend ze weg, dat zij heen gaan. Zie dan toe, indien zij de weg van haar landpalen opgaat naar Bethsemes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden al zo, en namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen, en haar kalveren sloten zij in huis. En zij zetten de ark des Heren op de wagen en het koffertje met de gouden muizen en de beelden hunner spenen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bethsemes, op een straat. Zij gingen steeds voort, al loeiende, en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten der Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bethsemes. En die van Bethsemes maaide de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. En de wagen kwam op de akker van Jozua, de Bethsemiet, en bleef daar staande. En daar was een grote steen, en zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heren ten brandoffer. En de levieten namen de ark des Heren af en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinoden waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bethsemes offerden brandofferen en slachten slachtofferen de Heren op dezelfde dag. En als de 5 vorsten der Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij weder op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die de Filistijnen aan de Heren ten schuldoffer vergolden hebben. Voor Asdod 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muizen naar het getal van alle steden der Filistijnen onder de 5 vorsten. Van de vaste steden af tot aan de landvlekken. En tot aan Abel, de grote steen op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua, de Bethsemiet. En de Heere sloeg onder die lieden van Bethsemes, omdat zij in de ark des Heren gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bethsemes: wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wien van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kiriath-Jearim, zeggende: de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht. Komt af, haalt ze opwaarts tot u.
Voor de gasten in ons midden, de achterliggende weken stond de prediking in het teken van de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Samuel. We volgen de ark en we zijn vanmorgen aangekomen in 1 Samuel 6, het moment dat de Heere terugkeert tot zijn volk. Dat is ook het thema voor de prediking. God keert terug uit de ballingschap. God keert terug uit de ballingschap. 2 lijnen. In de eerste plaats door zichzelf te verlossen van de Filistijnen. Bij dat punt staan we kort stil. En de tweede lijn door zichzelf te verlossen van Israël. En bij dat punt staan we wat uitgebreider stil. Dus God keert terug uit de ballingschap door zichzelf te verlossen van de Filistijnen. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, door zichzelf te verlossen van Israël. Het heeft eigenlijk ook iets hilarisch gemeend, iets humoristisch, wat hier in hoofdstuk 6 wordt beschreven. Filistijnen die met ware doodsverachtingen met de moed van de wanhoop het uiteindelijk lukte om de ark in hun bezit te krijgen, tellend hun gewonden en hun doden. En God die in staat is om door een irriterende plaag aan bij je, aan je achterste, ervoor te zorgen dat op enig moment deze Filistijnen komen op het punt, moeten we nou met de ark doen? Die vraag stellen ze aan het begin van dit hoofdstuk. Wat zullen we met de ark van de Heere doen? Wat wij mensen nooit voor elkaar zouden krijgen, lukt de Heere wel. Hij plaagt, letterlijk en figuurlijk, de Filistijnen en geeft ze figuurlijk gesproken een pak slaag voor hun achterste. Deze mensen weten zich in raad. Tegelijkertijd, wat zien we ook iets van Gods genadige zorg. Hij spaart hun leven. En dat zal zo meteen in Bethshemes anders verlopen. 7 maanden duurt het nu al dat God in ballingschap is in het land van de Filistijnen. Zo kijkt Gods woord er tegenaan. De Filistijnen hebben bij zichzelf gedacht, we hebben de ark in ons bezit. We plaatsen hem naast onze god Dagon. We geven hem dezelfde eer en we brengen aan hem dezelfde offers aan onze god Dagon. Maar God kan niemand in zijn nabijheid dulden, zeker geen afgodsbeelden. En sloeg Dagon aan gruzelement. Hij kan ook geen onbesnedene om zich heen dulden. Hij duldt alleen mensen om zich heen die binnen het verbond zijn. En zo zij van buiten het verbond komen, geeft God hen een plaats binnen het verbond. En dat is in onze tijd door de bediening van de doop. God is een God van orde. En die veracht de genademiddelen die hij heeft ingesteld niet, maar leert ons die eerbiedigen en hoog houden. Ook dat is het eren van de Heere. God is niet thuis onder de Filistijnen. En dat laat hij weten ook. Hij wil terug naar zijn volk. Waarom? Zo zagen we de vorige keer. Omdat hij dat wil. Daarom. Hij kan net zo goed zonder Israël verder gaan. Dat heeft het volk ook daar gemaakt. Maar God is in zichzelf bewogen. En neemt redenen uit zichzelf. En maakt zelf plaats voor zichzelf. En daar is de Heer ook op dit moment druk mee bezig. Er wordt een volksvergadering belegd in het land van de Filistijnen. De verschillende stadsvorsten van de 5 grote steden worden samengeroepen. En men gaat in overleg met elkaar. En men raadpleegt daarvoor, en daar moeten we niet zomaar overheen lezen, gemeente. Men raadpleegt daarvoor hun eigen priesters en waarzeggers. Ze doen het dus anders dan wat Israël deed. Toen het volk werd geslagen door deze Filistijnen na die eerste veldslag. Toen werd er ook een volksvergadering belegd. Maar kwam het volk tot de keus en tot het voorstel om de ark uit Silo op te halen. En iedereen was daar unaniem direct voor. En zo gezegd, zo gedaan. Maar er was niemand in Israël die zegt, wat vindt de Heere daar nu zelf eigenlijk van? Laten wij het Eli of die nieuwe jonge profeet, waarvan we merken dat de Heere met hem is, Samuel, laten we Samuel raadplegen. Nee, natuurlijk ook niet. Onder tijdsdruk zal dat wel zo zijn gegaan. Daar hebben wij ook onze argumenten voor. En in de haast, zo zeggen we dat dan, en de nood was zo groot, zien we eraan voorbij. In de loop van de geschiedenis zijn er meerdere geweest die fout hebben gemaakt. Denk aan Saul, die ook niet kon wachten op Samuel. Maar het kwam hem duur te staan. En zo ook hier bij het volk Israël. Men passeert de profeet van de Heere en men handelt eigenmachtig met alle gevaarlijke gevolgen van dien. In het land van de Filistijnen neemt men de tijd voor een vergadering. En neemt men de tijd om het aan hun goden te vragen. Ondanks dat de dood ook daar steeds groter begint te worden. En dat die hele samenleving beheerst gaat worden door de angst vanwege de God van Israël. Toch deinst er men voor terug om zomaar wat te doen. Niet alleen op dit vlak doen ze het anders dan Israël. Ze vragen het aan de goden. Je merkt ook aan alles dat het antwoord dat ze krijgen van hun waarzeggers en priesters rekening houdt met wie de God van Israël is. Het antwoord wordt niet gegeven vanuit Dagon. Dit vindt Dagon en zo wil Dagon het. Nee, Dagon lag aan gruzelement. In aanbidding voor de ark van de Heere neer. Dagon moest van zijn troon gestoten worden en erkennen dat God God is. De God van Israël gaf hij de eer. Het antwoord dat die waarzeggers en priesters hebben gegeven zou zomaar een antwoord kunnen zijn wat de Levieten ook zouden gegeven hebben aan het volk Israël. Namelijk dat de Heere zelf zal laten zien wat hij wil in deze situatie. Kort gezegd komt het hierop neer dat ze opdracht geven aan het volk, aan de Filistijn, om de handen terug te trekken van de ark. Zet hem op een wagen en laat God zelf maar zeggen wat er moet gebeuren. Men erkent dus daarin de vrijmacht van God. Men zegt niet, we zullen het maar proberen, we het wagen erop. En als die ark nu linea recta naar Bet-Shemes gaat, dan weten we het zeker. De God van Israël regeert. En nee, ze formuleren het net iets anders. Als de Heere wil dat hij hier blijft, dan blijft die wagen hier staan. En als de Heere terug wil gaan, dan gaat die wagen terug. Want daar twijfelen ze niet aan of God wel of niet bestaat. Dat weten ze vanuit de actualiteit van dat moment, dat de God van Israël bestaat. 7 maanden lang worden ze al geplaagd door die irriterende plaag. Dat staat niet meer ter discussie onder het land, in het land van de Filistijnen. Is dit nou toevallig? Een epidemie? Al die muizen die ook de akkers kaal vreten, nota bene in de oogsttijd. In Bet-Shemes haalt men de oogst binnen. Met leden ogen zien die Filistijnen voor hun ogen dat al die akkers worden kaal gevreten door die muis. En dat niet alleen, het is niet alleen de actualiteit die hun doet erkennen dat de God van Israël de ware God is. Want die waarzeggers en priesters die beroepen zich ook op het verleden. Men kent de geschiedenis van Israël en men zegt, we kunnen ons nog heel goed herinneren hoe God gehandeld heeft in Egypte. Hoe hij dat machtige wereldrijk van die dagen op de knieën heeft weten te dwingen. En laten wij niet dezelfde fout maken als de farao en zijn soldaten die hun hart onder Gods slaande hand hebben verhard. En we weten hoe het met farao en zijn leger afliep. Hoe ze omkwamen in die kolkende watermassa van de Schelfzee. Nee, het staat niet ter discussie in het land van de Filistijnen wie de Heer is. Hij is vreselijk. Huiveringwekkend. We doen er maar beter aan om onze handen van hem af te trekken. En hem te eerbiedigen in wie hij is. Dan dat we voortgaan en ongemerkt dus de afslag nemen die farao nam. Die zijn hart verhardde en op een gegeven moment een punt passeerde dat God zei, en nu laat ik je ook gaan. Als je onder deze slaande handen nog niet wilt erkennen dat ik God ben en ik alle eer alleen voor mezelf opeis, dan verheerlijk ik mezelf in je ondergang. Mag ik zomaar even vanaf dit moment, gemeente, hele eenvoudige vragen aan u en aan mezelf stellen. Heeft u ook wel eens gehuiverd voor wie God is? Huivert u ook voor God? Vanwege zijn majesteit. Vanwege zijn handelingen. maar ook vanwege zijn woord. Dat we ontzag hebben voor wie God is in zijn heiligheid. Maar ook in zijn gericht en in zijn oordeel. Huivert u ook wel eens voor God? Er is nog iets wat opvalt. En waarin deze Filistijnen weer een spiegel voorhouden aan Israël. Ze laten de Heere niet zomaar gaan. De opdracht wordt gegeven om 5, zo staat het dan in onze vertaling, 5 gouden spenen. Dat betekent gewoon 5 gouden aanbeien. En 5 gouden muizen mee te geven in een koffertje. En dat wordt niet als een souvenir meegegeven, als een soort cadeautje. Voor de God van Israël of voor het volk Israël. Nee, in die symbolische handeling klinkt iets door. Laat het maar even lezen, gemeente, zoals de Filistijnen dat ook zelf beleiden. Vers 4 en 5. Daar zeggen ze tegen elkaar, als die ark van de Heere op de akker wordt gezet, op de wagen wordt gezet, welk is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? Er valt hier opeens een woord waarvan we al een paar keer tegen elkaar hebben gezegd in de achterliggende weken. Dat missen we in Israël. Schuld. Schuld vanwege de zonde van Hofni en Pinias. De schuld vanwege Eli die wegkijkt voor zonde en schuld. De schuld vanwege het geestelijk verval van die dag. De tijd van de rechter. De schuld vanwege de grote slag die Israël kreeg. Toen er vele mensen achterbleven op het slagveld. Geveld door het zwaard van de Filistijnen. En we misten ook de schuld toen de ark uit Israël werd weggehaald. En God in ballingschap ging. Eén iemand had het wel over schuld. En dat was de stervende vrouw van Pinias. Die met de laatste krachten die ze had, het uitriep. Weg is de eer. En voor het eerst hier in het Bijbelboek Samuel valt het woord schuld niet binnen Israël, maar bij de Filistijnen. Ik vind het een van de meest aangrijpende momenten, gemeente, in die hele geschiedenis. Dat een heiden eerder die vraag stelt, schuld, verantwoordelijkheid, offer, belijdenis, dan een kind van het verbond. En daar ligt voor ons denk ik ook wel een les. Wat als God gewoon wordt? Als het offer gewoon wordt? Als bidden gewoon wordt? Als de Bijbel een gewoon boek is? Dan kunnen we over God praten. Dan kunnen we wat aan godsdienst doen. Dan kunnen we voor ons gevoel op het goede spoor zitten. Maar dan verdwijnt dit aspect, schuld, op de achtergrond en komt het niet meer terug. Of God moet het terugbrengen door zijn geest in ons hart. Ik stel maar heel eenvoudig een tweede vraag, gemeente. Dan maken we zo de stap naar het tweede punt. Ik vroeg u net, huivert u ook wel eens voor God? Ik wil u nu heel eenvoudig de vraag stellen. Weet u zich ook schuldig voor God? Kunt u dat ook concreet benoemen vanuit uw leven? Misschien wel de zonde van Israël. Dat het gewoon was tot korter of langere tijd geleden dat u ook wat aan God en godsdienst deed. op uw eigen manier. En dat door het ontdekkende werk van de Heilige Geest dat doek naar beneden werd gehaald. En je voor de dag kwam zoals God je ziet. Als een mens zonder God, zonder besef van wie God is. Zonder het gevoel die verantwoordelijkheid te nemen naar de Heere toe. Zonder een schuldverslagen hart. Een gebroken bestaan dat God is kwijtgeraakt en God niet meer missen kan. Want het is aangrijpend, gemeente. Die heidenen benoemen exact waar het in Israël mis zit. En misschien houdt een van deze Filistijnen vanmorgen wel een lid van Bethel of een van de gasten een spiegel voor. Kijk er eens even in. Wanneer stelde jij voor het laatst die vraag? Hoe geef ik de God van Israël de eer? En dat achter die vraag, vers 4 en 5, dat schuldoffer benoemd werd, de noodzaak daarvan. Er staat een open schuld bij God die ingelost moet worden door het offer van iemand anders. Ze gebruiken ook een bijzonder woord, gemeente, daarvoor. En dat is het laatste. Een woord dat ook een plaats heeft gekregen in de wetten van Mozes. En daarmee suggereer ik niet dat die Filistijnen op de hoogte zijn van de wetten van Mozes. Nee, de Bijbelschrijver benoemt wat ze willen zeggen. Een woord dat je tegenkomt in het Bijbelboek Leviticus. Het gaat dan om een specifiek offer. Een offer dat ik geef als ik betrapt word of erachter komt dat ik iets ontvreemd heb van een ander. Vooral op het terrein van de godsdienst. Je zou dan denken, als je dat zo leest, maar deze Filistijnen hebben toch niet zomaar gestolen. Waar ligt die schuld nou eigenlijk? Die ligt toch in Silo? Hofni en Pinias, die hadden het toch in hun hoofd gehaald om die ark mee te nemen het slagveld op. En toen die Filistijnen dat doorkregen, zeiden ze niet tegen elkaar, haha, nou hebben we ze en zullen we die ark te pakken nemen. Want toen vervulden ze met angst zo laag ze toen en met een ware doodsverachting en met de moed van de wanhoop gingen ze de laatste keer voor hun beleving de strijd aan, erop of eronder. En ze kregen de ark in hun bezit. Als je er zo tegenaan kijkt, dan zou je toch zeggen, nou, ze hebben het eerlijk gekregen. Ze hebben er hard voor gevochten. Hadden Hofni en Pinias die ark niet in het leger gehaald, dan was die ark nooit in het land van de Filistijnen gekomen. Nee, bij schuld hoort dat je de verantwoordelijkheid niet bij een ander legt. Dat die ander niet eens meer aan het bod komt als je buigt voor God. Dat je niet de omstandigheden gaat gebruiken als een excuus. Ja, heren, wij hadden dat niet zo bedoeld. Maar die Filistijnen, die Israëlieten, die hebben uiteindelijk dat zo gedaan. En toen liep dat zo allemaal. Nee. Als schuld schuld is, heb je de handen vol aan jezelf. Dan komt die ander niet eens mee in een schuldbelijdenis. Dan ga ik ook niet verstoppertje spelen achter een samenloop van omstandigheden om de dingen te vergoeilijken. Nou ja, goed, het is wel een klein beetje mijn schuld, maar nee, wanneer de Heere in uw hart schuld tot schuld maakt, dan wordt u ook royaal. Royaal naar God, dan krijgt God alle eer. Royaal naar je naast, die kon er niets aan doen. En zoek je het bij jezelf. En daarom geeft hij die geschenken mee. Die symbolische geschenken die herinneren aan die plagende hand voor God. Waarmee ze uitspraak spreken. De schuld ligt bij ons. Waarom u ons sloeg. Dat is de derde vraag. Het slot van dit eerste punt. De eerste vraag was, huivert u ook voor God? De tweede vraag, weet u zich schuldig voor God? En de derde vraag, mag ik het eens zo zeggen, is de toon van uw schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd. Niet wij, zij en ik, of ik, en dan een tijdje stil, maar zij ook. Nee, ik. Ze laten de ark gaan. Op advies van deze heidense priesters en waarzeggers. En dan gaat de ark. Linea recta, we maken nu ook de tweede stap naar het, we maken nu de stap naar het tweede punt. Linea recta bet Shemes. Huis van de zon betekent dat. Waarschijnlijk werd in het verleden in deze plaats een van de godinnen, Shemes, godin die gesymboliseerd werd in de zon, vereerd. Ze volgen de ark op afstand. En dat is niet om te kijken hoe het afloopt. Zal het wel goed gaan? Nee, ze hebben God vrijgelaten. Ze laten het over aan de Heere. En ze willen zien hoe God zelf handelt. Daar gaat de ark. God bevrijdt zichzelf uit de ballingschap. Waarom? Omdat hij dat wil. Hij wil terug. En hij heeft daarvoor plaats gemaakt in het land van de Filistijnen. De vrijheid heeft hij teruggekregen, hernomen van de Filistijnen. En gaat nu terug naar het volk Israël. En je zou dan verwachten, al is het dan in het najaar, in de oogsttijd, dat wanneer die mensen daar in Bet-Shemes ergens in de verte die wagen zien aankomen, en ze horen natuurlijk ook het geloei van die koeien die hun kalveren kwijt zijn, maar door de Heere worden gedwongen om die wagen gewoon door te laten rijden, dat ze meteen alles neerleggen en naar de weg gaan. En dat doen ze ook. De Bijbelschrijver beschrijft het ook heel gedetailleerd. Hij zegt, ze zien de ark van verre komen en als ze hem zien, dan verblijden zij zich. Bet-Shemes laat alles voor wat het is. De ark is weer terug. De Heere is weer teruggekomen in het land. En als ze daar staan bij die wagen, dan pakken ze die runderen vast. Ze slachten die dieren. En ze brengen een dankoffer. Een brandoffer, zo staat er in onze tekst. Ze laten alles voor wat het is. De bevolking wordt uit de huizen gehaald. Heel het dorp moet erbij staan. En ze gaan een feest vieren van blijdschap. God is teruggekomen in het land. Wat een wonder. Nou gemeente, daar wordt geen toneel gespeeld. Ga daar maar vanuit. De mensen zijn ook oprecht blij. En dankbaar. Het is ook een groot wonder, toch? Dat God teruggekomen is in het land. Wie had dat ooit kunnen bedenken? De ark was weg. We hebben ons neergelegd bij die feiten. We nemen het leven maar voor wat het is. Het gaat ook gewoon door. Je moet ook weer je akkers bewerken en de oogst zo meteen binnenhalen. Gelukkig dat dat ook kan. Al is de ark en niet de oogst is er wel. Blijkbaar zegent ons de Heere toch nog, terwijl de ark weg is. En er is die opeens. Op klaar ligt de dag. Wie had dat nou verwacht? Komt de ark eraan? En er vielen 70 mannen. En 50.000 man. Blijkbaar gaat er toch iets mis. In Bet-Shemes. Eerst maar even dat vers, gemeente, want daar struikelen denk ik bijna allemaal over. En dat vers waarin vermeld wordt dat de Heere slaat. En niet zomaar slaat. Maar er staat eerst dat de Heere 50 mannen slaat. 70 mannen slaat en dan vervolgens 50.000 mannen, vers 19 is dat. Maar iedereen struikelt erover, en dat is ook terecht. Wat kan dat nou eigenlijk wel? Bet-Shemes, 50.000 inwoners. Nou, dat telde alleen de grote steden in die wereld. 50.000 of meer, denk aan Nineveh bijvoorbeeld. Of Babel, of Memphis, een van de grote steden in Egypte. Maar een dorpje achter de oude kranten, ergens in het grensgebied van de Filistijnen. Dat telt natuurlijk geen 50.000 man. En dat telt het ook niet. Nou, als u een keer zich verveelt, dan kunt u dit eens rustig gaan bestuderen. Er worden allerlei oplossingen aangedragen om dit ook, deze knoop te ontbinden. Ik laat die oplossing op dit moment ook maar voor wat het is. Alleen al in de verschillende Nederlandse vertaling merk je dat het heel erg uit elkaar loopt. En ook in de mensen die wat meer van het Hebreeuws hebben geleerd, die zijn er niet over uit wat hier eigenlijk nou precies bedoeld wordt. Er worden allerlei rekenformules op losgelaten. Misschien moet het één tegenover zoveel lezen. Ik denk dat we maar heel eenvoudig moeten erkennen, gemeente, dat we het op dit moment niet precies weten. Hoe die getallen 70 tegenover 50.000 zich tot elkaar verhouden. En dat is ook geen schande. We weten wel meer dingen niet van de taal van de Bijbel. Misschien dat een volgende tekstvondst daar wel licht over geeft. Dat is in de loop van de geschiedenis meer dan eens gebeurd. Raakt het de kern van de schrift? Nee. Het is een detail in de marge. Zo moeten we het ook maar houden. Wat wel duidelijk is, is dat God slaat. En waar geen discussie over is, is dat er in ieder geval 70 man sterft. En op een dorpje als Bet-Shemes is dat een enorme slag. Een paar honderd inwoners, groter is dat dorpje niet geweest. En zo op één dag, 70 mannen die in de kracht van hun leven in één slag worden weggerukt. Maar nou beginnen bij ons wel andere vragen naar boven te komen, gemeente. En dat zijn geen vragen alleen vanuit een stukje nieuwsgierigheid. Ik hoop dat u met die vragen ook uw hart laat meespreken. Want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is dit God? Die mensen kunnen hun blijdschap niet op. Laten het werk voor wat het is. Pakken die runderen, slaan die wagen in stukken, gebruiken het hout voor het altaar, brengen brandoffers aan de Heere om hun blijdschap te uiten. En dan doet God dit. Wat gaat er mis? Wel, de Bijbelschrijver geeft een uitleg. Laten we maar even kijken naar vers 19, gemeente. Daar staat: en de Heere sloeg onder die lieden van Bet-Shemes, omdat zij in de ark van de Heere gezien hadden. En toen die ark van verre eraan kwam, zagen ze hem en werden ze blij. De ark is terug! Als een vreugdegeschal klonk dat door de straten van Bet-Shemes. De huizen stroomden leeg. Iedereen ging naar die plaats. Die grote steen waar die wagen bij stil stond. En wat mast men ook blij. God is terug. Dromen we? Nee. We zien die ark. We horen die runderen loeien. Hij is er echt. En in die blijdschap waren de verschillende, mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, hoe gebeurt dat bij ons, hè? Als we iets zijn kwijtgeraakt, je hebt er naar lopen zoeken en opeens onverwachts heb je het in je hand. Het lag ergens onder een kussen van de bank, maar je pakt het op en je zegt: ik heb het gevonden. Die mooie ring kwijtgeraakt, maar hier is die. En je laat het aan iedereen zien. En dan zeggen we niet alleen: wat is het mooi dat hij weer gevonden is, maar dan bekijken we de ring ook alweer even. Staat die datum er ook in gegraveerd? Als dat zo is, dan is het inderdaad deze ring. Nou, dat is de houding van de mensen in Bet-Shemes. Ze kunnen niet ontkennen dat God terug is. Maar is alles wel heel huids teruggekomen? We zullen even controleren of alles nog in die ark ligt. Zo'n deksel eraf. Oh ja, kijk, daar ligt de staf van Aaron. Het kruikje waar het manna in zat. twee stenen tafelen. Deksel weer erop, alles is in orde hoor. We kunnen verder gaan met ons feest. We zouden tegen elkaar zeggen, ja, maar dat is toch ook iets wat je als mens gewoon doet. Iets heel onschuldigs, even controleren of alles in orde is. Maar wacht, gemeente, wat zeggen we nou tegen elkaar? Als God een wonder doet, moeten we dan even God gaan controleren of alles goed is? Even God narekenen. Even inspecteren. Hij is er wel. Maar is het ook allemaal goed gegaan? Kijk, dat doet van die blijdschap in Bethshemes niks af. Maar als je blij bent en God gaat controleren, mist die blijdschap de ware wortel. Dan ben je blij met het feit dat God terug is. Maar stel je niet vanuit de gebrokenheid de vraag, waarom kijkt God om naar ons? Want waar ligt de schuld dat de ark wegging? Nou, niet in het land van de Filistijnen. Maar wel in Silo. In Kiryat Jearim. In Bethshemes. Want wat zijn Gods offers? Dat is toch een gebroken hart. En een verslagen geest. De straten liepen vol in Bethshemes met allemaal blijde mensen. Maar er stond niemand die verslagen was. Ik ga nu wel een aantal lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats gewoon heel eenvoudig deze lijn. Dit is de eerste Adventszondag vandaag. Wij leven toe naar het machtige heilsfeit van de geboorte van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat is niet te ontkennen. De kribbe is leeg. Kruis is geborgen, het graf is leeg achtergelaten. Christus is opgevaren in de hemel en hij komt terug. Dat laatste feit komt binnenkort. We leven toe met verwachting. Als we de geheilsfeiten van kerst, de geboorte van de zaligmaker gaan herdenken. En het maakt ons ook blij. De blijde boodschap in deze donkere wereld. Maar ik wil aan het begin van de adventstijd u wel en mezelf heel indringend deze vraag stellen. Waar komt uw en mijn blijdschap nou uit op? Alleen uit het feit dat Jezus is geboren? Of uit de gebrokenheid? Dat ik het voor mezelf niet klein kan krijgen. Dat God in de duisternis van mijn wereld en van mijn bestaan het behaagd heeft om het kerstevangelie open te leggen en het aan mij te verkondigen. U voor u is heden geboren, de zaligmaker. Die herders gingen met die blijdschap de deur uit, nadat ze eerst geknield hadden voor de kribbe. En in Bethshemes vergeet men te knielen. En is men blij. En dan gaat het mis. Want op die wagen hadden ze ook gezien dat er een koffertje lag. Meegegeven vanuit het land van de Filistijnen. En misschien hadden ze ook wel even die gouden muizen omhoog gehouden. Wat is dit? En omgekeken naar de verte, die Filistijnse vorsten die daar stonden. Misschien ook al wat geroepen of tegen elkaar gezegd. Nou ja, goed, dat horen we later dan wel. Maar de boodschap van dat koffertje, dit is een schuldoffer voor de Heere, dat kwam in Israël niet over. Want er was geen schuldbesef. Geen verslagenheid. Men haalde de oogst binnen zonder God te missen. En dan gaat het mis. Ziet u hoe belangrijk het is, gemeente? Dat in het toe-eigenende werk van de Heilige Geest, die ons in Christus alles wil geven wat we nodig hebben voor dit leven, voor het toekomende leven, de ploeg ook door ons hart gaat. De ploeg van ootmoed, van zelfverloochening, van vernederen voor het aangezicht van de Heere. De ploeg die ook de bron aanboort van droefheid naar God, waardoor het voor mij een wonder wordt als God nemend redenen uit zichzelf bij mij de ark kon brengen en in de ark zichzelf. Jongelui, daaraan herken je trouwens altijd het werk van de Heer. Dat is een van de grondtonen die onmisbaar zijn in het geestelijk leven. Schuldverslagen hart. Een hart dat zijn plaats weet voor de Heer. En als dat er niet is, dan kunnen mensen blij zijn met God, met zijn woord, met de dienst van de Heer, met het kerstevangelie, met het avondmaal. Maar gaat het vroeg of laat mis? Laten we nou niet voor een ander luisteren. Maar kijk even in je eigen hart en ik bij mij. Blij met de ark. Maar nooit de ark gemist. Nooit verlegen om God. Nooit God kwijtgeraakt. En dan gaat het mis. Waarom gaat het mis? Wel omdat de mens in Bethlehem, en nota bene, het is niet de eerste de beste plaats, zou dat nou toevallig zijn, gemeente, dat God die ark uitgerekend brengt in een plaats waar de levieten wonen. En achter Kiriat Arim, dat naburige plaatje, wonen ook levieten. Maar men weet niet te handelen met God zoals God dat wel van ons eist. Zie je dat, jongelui, dat je heel emotioneel, heel blij kan zijn, oprecht. Maar dat het niet één op één samenvalt met wat God in zijn woord jou en mij voorhoudt. Dan mag je jezelf maar ook een ander aan toetsen. Ik moet denken aan de gelijkenis van de zaligmaker over die akker, u weet dat wel, met vier verschillende delen. Dat zaad is hetzelfde, de zaaier is dezelfde en hij gooit met diezelfde grote gebaren uitgebreid dat zaad over die akker. En dan zegt de Heer Jezus op enig moment dat het zaad ook valt in het deel waar de aarde net op zo'n stenen plaat ligt. En voor het oog zou je denken, nou komt het goed, het valt daar op die open geploegde grond. En de akker, de landbouwer, die heeft ook zijn volle handen daar neergelegd. En ze ontvangen het woord met blijdschap, zegt de Heer Jezus, en het schiet en stond op. Dat is niet verkeerd, als je het woord van God met blijdschap ontvangt. Maar wat is de aarde waarin die blijdschap wortelt? In Thessalonica ontving men het woord van Paulus ook met blijdschap. Als een blijdschap gewerkt door de Heilige Geest. Maar toen er verdrukking kwam, zegt de zaligmaker, ging het mis. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, let er nou eens op. Je ziet dan wel de blijdschap, maar niet de droefheid. Net als in Bethlehem. Men is blij met het feit dat God er is. Maar men wordt niet klein en verlegen onder het feit dat God bij mij is. Petrus riep het uit, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Nou, die klank hoor je Bethlehem niet. En dan grijpt God in. Hij slaat. De Bijbelschrijver gebruikt opnieuw dezelfde woorden als waarmee God het land van de Filistijnen sloeg. Diezelfde God die in Filistea sloeg, slaat nu in Bethlehem. Maar God slaat nu harder. Dat is ook aangrijpend, gemeente. Dat God buiten het verbond zachter is. Milder is, ik zeg het maar even heel menselijk. Maar dat God binnen het verbond harder, strenger straft en richt. Waarom? Omdat ze in Bethshemes beter konden weten. Daarom. Je ziet een kant van de Heere oplichten, gemeente. Die we ook vanmorgen vanuit de doopsbediening moeten meenemen. We zijn met onze kinderen gedoopt. Maar ik wil u ook even herinneren aan een van de aangrijpende uitspraken van de zaligmaker. Die wanneer hij Capernaum verlaat tegen de stad zegt, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. Want zij wisten het niet, maar jullie wel. Dat geldt ook voor ons gemeente. Horen, we zien het evangelie. Maar weten we nu ook te handelen naar het evangelie? Wat bedoelt u, dominee? Wel, waar is nou dat schuldoffer? En als dat schuldoffer een plaats krijgt in ons leven, dan wordt tot de gehoorzaamheid van het geloof in het woord van God. Dan laat ik me niet handelen door ingeving, door emotie, door omstandigheden, maar is de toon van mijn handelen, wat Samuel moest zeggen toen de Heere sprak, spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. In Bethshemes had men de ark los moeten laten. Net als met de Filistijnen. Een offer moeten brengen. Niet een brandoffer uit uiting van dankbaarheid, maar een schuldoffer. En door de rook van het altaar dat opkringelde tot God, de vraag moeten stellen, Heere, wilt u met ons optrekken? Het laatste even, gemeente. Dat is een klein woordje, maar ik denk dat het in dit hoofdstuk het belangrijkste woord is. Een woord dat nota bene de Filistijnen spreken. Laat het maar even lezen. Want wat zeggen ze als ze dan die ark wegsturen naar de Heere, voordat ze dat doen? Dan zeggen ze in vers 3, zend die ark niet ledig weer, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zullen wij genezen worden en ulieden bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. En toen zeiden ze, welk is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En ze zeiden, 5 gouden spenen en 5 gouden muizen naar het getal van de vorsten der Filistijnen, want het is een en hij plaag over u en over uw vorst. En dan maken ze die beelden. En dan zetten ze die beelden op de kar. En ze zeggen tegen elkaar, vers 7, nu dan neemt en maakt een nieuwe wagen en 2 zogende koeien. Spant die koeien aan de wagen en brengt hun kalveren van achter en weder naar huis. Neem dan de ark van de Heer en zet ze op die wagen en die gouden kleinoodiën die gij hem ter schuld of vergelden zult in een koffertje aan haar zijde. En zend dat weg naar Bethshemes. Zie dan toe. Indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bethshemes, zo heeft hij ons dit grote kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden al zo. 2 zogende koeien namen ze en ze spanden die aan de wagen en hun kalveren stoten ze naar huis. En als ze dat dan hebben gedaan, dan zeggen ze tegen elkaar, misschien zal de Heere dit schuldoffer aannemen. Ze gebruiken daar een merkwaardig woord, misschien. Nee, niet zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen. Nou goed, het is een misschientje. En we wagen het op, valt het mee, dan prijzen we onszelf gelukkig. Maar dan is het wel een dubbeltje op zijn kant. Nee, in dat woordje misschien klinkt iets heel anders door. Kijk, die koning van Nineveh die zei dat ook. Toen die boodschap daar binnen was gekomen in de stad, 40 dagen en dan zal God die stad omkeren, dan belegt hij een vaste dag, roept iedereen op om zich te verootmoedigen en dan zegt hij, misschien zal God zich verbidden. Joël doet dat ook, de profeet, als hij oproept in Israël tot het beleggen van een boete en een vaste dag. Dan roept hij de priesters op om de offers te brengen op het altaar en hij zegt dan, misschien zal God zich laten verbidden. Met dat woordje misschien wordt niet getwijfeld aan God of hij het kan doen, de zonde vergeven. Er wordt ook niet getwijfeld of de Heer het zal doen en wil doen. Want als God het belooft, dan doet hij dat. Maar met het woordje misschien wordt een vraagteken geplaatst achter mijn leven. Wil God bij mij de zonde vergeven? Als ik die vraag aan de Heere stel, dan staat er een uitroepteken. De Heere zegt, gewis en zeker. We hebben dat vanmorgen in de bediening van de doop ook gezien, gemeente. Gods beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Maar als ik die vraag aan mijn hart stel, kijkt u even in uw hart? Dan wordt het wel misschien. Dan kan het voor heel Sliedrecht. Maar zou God nou ook bij mij genade willen bewijzen? Dat is nog maar de vraag. Het is een wonder als hij dat doet. Kijk, en daar zijn ze op Bethshemes nou net niet. Geen schuld, geen schuldoffer, geen misschien, wie ben ik? En dan weten ze met de ark geen raad. En stellen ze op hun eigen manier dezelfde vraag als waarmee het hoofdstuk begon. 5 steden van de Filistijnen die zeiden tegen elkaar na 7 maanden, wat moeten we met die ark aan? Het wordt met de dag erger. In Bethshemes is hij nog ineens een halve dag. En zeggen ze tegen elkaar, wat moeten wij hier met de ark aan? Weg met die ark. Misschien zijn ze in Kirjat Jearim er gelukkig mee, zo snel mogelijk die kant op. Hoort u dat, gemeente, daardoor klinken op deze eerste adventszondag? Als ik daar die 2 mensen zie gaan door Bethlehemstraten, waar voor iedereen plaats is, wil de evangelist Lucas zeggen. Behalve voor hen. Voor hen. Voor hen. Voor Jozef, Maria en vooral voor hen. Het kindje. Is er geen plaats. In Bethlehem is geen plaats voor de ark. In Bethlehem geen plaats voor het kind. In ons hart geen plaats voor een genadig God. Advent begint bij God. Die niet alleen de plaats moet maken voor het feit van Christus geboorte. Maar die ook mijn hart ontvankelijk wil maken voor zijn geboren zaligmaker. Opdat ik buig bij de kribbe, overtuigd ben van Gods genadige gezindheid als ik het kind van zijn liefde daar zie liggen. Maar wel met de houding, Heere, ga niet mij voorbij. Als u anderen laat delen in uw hel, misschien behaagt het u om zich ook over mij te ontfermen. Kijk, dat past nou precies bij elkaar. Dan is God gekomen op de plaats waar hij wordt verwacht. En mag ik delen in het hel van God die tot mij komt. En in zijn komst ook verwachting gaf, zodat ik hem door het geloof mag omhelzen. Al durf ik dat niet eens het geloof te noemen, gemeente, maar daar heeft het geloof op dat moment ook geen boodschap aan. Het geloof richt zich op wie God is en valt als een blok neer, onvoorwaardelijk, voor Gods eenzijdige liefde. Amen.